Goedemorgen, lieve mensen. Ik zou willen beginnen met een kleine enquête, een kleine rondvraag. En de vraag is, waar streef jij naar in je leven? Wat wil je echt wel hebben? En ik zal eens even een lijstje tonen en dan de bedoeling dat je eventjes overloopt, eventjes nadenkt en dan een volgorde zet van... Wat zet jij op de eerste plaats? Oké? Hier staan wat dingen genoemd waar je zou kunnen naar streven. Laat het eventjes op je inwerken en maak dan ergens een keuze en een graduatie. Oké, ik hoop dat jullie snel kunnen beslissen. Dan gaan we nu tekst lezen in Hebreeën. Hebreeën 12, ik zal hem ook tonen. Misschien mag je het licht wel uitlaten hier op het podium. Ja, misschien genoeg. Ja. Ik zal hem tonen ook, maar je mag het ook meevolgen in je Bijbel. Hebreeën 12, en we beginnen te lezen vanaf vers 1. Daarom dan laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is de rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem, die zulke tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde, en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als zonen spreekt. Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet als gij door hem bestraft wordt. Want wie hij lief heeft, die tuchtigt de Heere. En hij kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. Als tuchtiging heb gij dit te dragen. God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards. En geen zonen. Voor de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en wij zagen tegen hen op. Zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader des Geestes en leven? Want zij hebben ons voor luttele dagen naar hun beste wensen getuchtigd. Maar hij doet het tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid. Hef dan de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak een recht spoor met uw voeten, opdat het geen kreupel is niet uit het lid geraken, doch veeleer genezen. Jaagt naar de vrede met allen, en naar de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Tot daar. Jaag, streef naar de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Je leest dan zo'n tekst met allemaal interessante dingen, zoals we er juist gedaan hebben. En dan ineens zo'n uitspraak, zo'n statement, alles bepalend. Want zonder heiliging zul je de Heer niet zien. Dan toch even die ambetante vraag. Stond het in jouw en mijn lijstje? En op welke plaats? Eerlijk gezegd, lieve mensen, lig jij en ik hier nog wakker van? Liggen wij wakker van of wij wel of niet streven naar heiliging? Zijn er niet veel belangrijker dingen om naar te streven? En toch, streef naar de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. Nu, ik veralgemeen het natuurlijk een beetje en plaats het hier wat sterk. Maar toch, heiligheid, wat zegt dit woord ons nog? Wat zegt het jou nog, jonge man of jonge vrouw? Jullie, wij groeien op met karikaturen van het woord heilig. Wij groeien op met holy crap en holy this en holy that. Ik kan het zo gek niet bedenken of er wel een woord, wordt wel een woordje achtergezet. En wij, de al iets ouderen, opgevoed in het katholieke denken, verbinden het woordje heilig misschien gemakkelijk met saai of onbereikbaar, onaantastbaar. Maar, oh, dat is het helemaal niet. Integendeel, heiligheid, streven naar heiliging, is iets onvoorstelbaar mooi. Warm. Een bron van vreugde. Uitdagend, jong, cool. Lieve mensen, dat is mijn passie deze morgen, om jullie dit te laten zien. Nu, hoe gaan we dit doen? We gaan eerst nadenken over wat heiligheid in de praktijk is. Of wat soort van mensen God heilig zou noemen. We gaan zo'n man, vrouw, want ja, ik zal dikwijls over man, heilige man spreken, maar ik bedoel ook vrouw, hè? Dus verstaat het altijd dubbel, maar anders moet ik twee keer de preek geven bekend. Dus, we gaan zo'n man of vrouw als het ware aankleden. Ten tweede willen we nadenken waarom heiligheid zo belangrijk is in ons leven. En ten derde, hoe worden wij heilig? Oké. Wat zijn de soort mensen die God heilig zou noemen? Ik geef een soort definitie die ik ergens gevonden heb en die vond ik wel mooi aansluitend, ook met de tekst die we gelezen hebben in Hebreeën, dat zul je straks wel zien. Heiligheid is de gewoonte om één van geest, één van gedachte te zijn met God, zoals we hem kennen uit de Bijbel. Het is de vaste gewoonte om in alles het met hem eens te zijn, ook met zijn oordelen. Je haat wat hij haat en je lief wat hij lief heeft. En het is de gewoonte om alles van deze wereld af te wegen aan de maatstaf van zijn woord. De mens die het meeste met God akkoord gaat, diep in je hart. De mens die het meeste met God akkoord gaat, dat is de meest heilige man of vrouw. We gaan beginnen aankleden. Dingen die daaruit volgen ook, uit deze definitie en uit de tekst die we gelezen hebben. Een heilige man is iemand die ernaar streeft om elke zonde te mijden en zich aan elk gebod wil houden. Met heel zijn hart heeft hij ervoor gekozen voor God. Heeft hij een hartsverlangen om zijn wil te doen. Nu, David kon dat zo prachtig zeggen. In Psalm 119, 127 zegt hij, ik hou meer van uw geboden dan van het allerfijnste goud. In alles richt ik mij naar wat u mij opdraagt. Ik haat elke leugen. Bij hem stond het bovenaan in het lijstje. Een heilig man is een man die een grotere angst heeft om God teleur te stellen dan om de wereld teleur te stellen. Een heilige man is een man die een grotere angst heeft om God teleur te stellen dan om de wereld teleur te stellen. Een tweede. Een heilig man streeft ernaar om als Heer Jezus te zijn. Nu, hoe doet hij dat? Niet alleen door in hem te geloven en je dagelijks je vrede en kracht van hem te ontvangen. maar ook om meer en meer te worden als Hij, in je dagelijks leven, vergeven zoals Hij vergaf, liefhebben zoals Hij lief had. Je laag opstellen en nederig over je denken, zoals Jezus zich verlaagde en vernederde. Zachtmoedig en geduldig zijn en niet de lof van eer en de eer van mensen zoeken, maar zoals Hij naar de wil van de Vader zoeken, tot zijn eer en glorie. Een heilig man zal nou streven om dit, het beeld van Christus, zijn leven te laten vormen in alles wat hij doet. Zoals hij staat in Johannes 1 Johannes, wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Een derde puntje. En ik denk dat iedereen verwacht dat het erbij is. De vrucht van de geest. Een heilig man is een man, een vrouw, waar deze dingen werkelijkheid zijn in hun leven. Maar de vrucht van de geest is liefde en blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Een vierde punt. Een heilig man zal vrijgevig zijn en vol van broederlijke zorg. Hij zal die gouden regel toepassen in de Bijbel staat van al te doen wat hij verwacht van anderen naar hem doen. En ook te spreken over en naar anderen zoals hij verwacht dat anderen tegen hem en over hem praten. Oh, wat gaat die diep? Wat is dat erg? Moeilijk in ons leven soms. Hij zit vol diepe bewogenheid en zorg voor zijn broeders en zusters. Want zoals in de Bijbel staat, in Romeinen 13:8, wie zijn naaste lief heeft, heeft voldaan aan de hele wet. Daarom zal hij ook een afschuw hebben van elke leugen, bedrog, roddel, slecht spreken. En daarom zal hij ook niet tevreden zijn om geen kwaad te doen, maar zal hij nastreven om goed te doen. Paulus zegt het zo op zo'n heel aangrijpende en persoonlijke manier. Ik voor mij wil niets liever dan alles wat ik heb voor u besteden en mezelf erbij. Wat een zorg en een liefde voor broeders en zusters. Ik voor mij wil niets liever dan alles wat ik heb voor u besteden en mezelf erbij. Een vijfde puntje. Een heilig man zal al streven naar de vreze des Heren in zijn leven. Oh, wat is dat een mooie. Niet als een slaaf die werkt omdat hij bang is, of en die niets meer doet zo gauw wat hij denkt dat ze hem toch niet ontdekt kan worden, maar als een kind. Als je leeft in de vrees des Heren, dan leef je als een kind, als een zoon van God, voor zijn aangezicht. Je beweegt en je leeft voor zijn aangezicht, omdat hij zo van je houdt. Een prachtig voorbeeld is hier Nehemia, die toen hij landvoogd werd te Jeruzalem, net als zijn voorgangers, veel had kunnen verdienen. Weliswaar op de nek van het volk, maar niemand zou het hem aangerekend hebben. Maar hij wandelde voor het aangezicht van zijn God en hij zei, maar ik heb zo niet gewandeld, omdat ik God vreesde. Hij wandelde en leefde voor het aangezicht van God. Ken jij dit? Ken ik dit? Dit bepaalt alles, dit verandert alles in je leven, als je dagelijks zo beseft dat je voor hem wandelt en met hem. Of leef je je leven als christen als een slaaf? Wegsluipend bij momenten. Of als kind. Voor hem, met hem, weten dat hij getuchtigd wordt, omdat hij dingen gaat zien. Maar dit verandert alles in je leven. Een zesde puntje. Een heilig man zal streven naar nederigheid. Hij weet wie hij echt is. En daar begint heiligheid eigenlijk echt helemaal. Ik heb het laatste genoemd, maar het is eigenlijk de kern van waar heiligheid begint. Een heilig man die daarna streeft, verlangt ernaar om ieder ander hoger te achten dan zichzelf. Hij ziet donkerheid van zijn eigen hart meer dan van eender wie in de wereld. Is dit geestelijke praat? Is zo'n houding realistisch? Wel, volgens de Bijbel wel. Job zegt tegen God, na al wat er met hem gebeurd is, ik ben te gering. Zou ik jou antwoord geven? En Paulus, die grote Paulus, noemt zichzelf de grootste, voornaamste zondaar. De grootste, voornaamste zondaar. The chief of sinners, staat in het Engels. En door de eeuwen heen zie je ook heilige mannen Gods die in die nederigheid stonden. Een voorbeeld is John Bradford. Hij is een protestant van het eerste uur. Hij zat jaren voor zijn geloof gevangen, is gestorven voor de brandstapel. Door vele mensen werd hij stevast de heilige Bradford genoemd. Maar vele van zijn brieven die hij schreef eindigden met de woorden van de meest trieste zondaar, John Bradford. En dat meende hij. Ook Paulus meende wat hij zei. Daar twijfelen we niet aan. En dat was geen meelijwekkend toneel van, och, ik arme zondaar. Nee, deze mannen herkenden eerlijk de donkerte van hun eigen hart. En dan preek ik in de eerste plaats tegen mezelf. Ik heb heel sterk de indruk dat wij misschien hier nog maar heel weinig van kennen. We vinden onszelf echt wel niet zo slecht. We doen wel wat zondekes, of liever noemen we het foutjes. Wat zijn we dan goed in verklein worden op die momenten? In deze cultuur groeien we op. Je moet voor jezelf opkomen. Goed over jezelf denken, in jezelf geloven. Als het maar een goed gevoel geeft. En daarin passen deze woorden van Paulus en die anderen niet. Hoe diep gaat dit? We kunnen zo, vol zijn van nederigheid. Maar één moeilijk woord. Één terechte of onterechte opmerking. En het ligt ons al moeilijk. Of het ligt mij al moeilijk. We zouden een test kunnen doen. Je kijkt eerst naar jezelf. En dan kijk je naar al die anderen. Of mensen die je kent. Die heeft dat gedaan, die heeft dat gedaan, die heeft dat gedaan. En dan kom je hier naar voren en dan zeg je heel oprecht, ik, de grootste der zondaars. Wie wil er eerst? Nee, we gaan dit niet doen. Maar snap je wat dit teweeg brengt? Of wat dit zou teweeg brengen als dit streven in onze kerken terug meer zou komen? Een streven naar echte nederigheid. En hiermee hebben wij onze heilige man-vrouw een stuk aangekleed, een stuk bekleed. Niet volledig, want wie kan dit volledig plaatsen? Maar wat een beeld. Hoe onvoorstelbaar mooi als dat in je leven werkelijkheid is. Het lijkt ook zo onbereikbaar, niet? Ja. En daarom, voordat er misschien wel lichtjes paniek uitbreekt, enkele tussenopmerkingen. Want heiligheid sluit die inwonende zonde niet uit. Paulus zegt dat ook. Niet? Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig, hè? Romeinen 7. Maar het prachtige van het heilige is dan dat dit juist zijn grootste verdriet is. Hij heeft er helemaal geen vrede mee. Hij haat het en verlangt ernaar om ervan verlost te zijn. Tweede puntje. Heiliging, moeten we weten, is een proces. Het is een werk in uitvoering en veracht nooit het kleine. Want zo begint het. In elk van onze levens, van jullie levens. We kunnen eigenlijk het heiligingsproces in ons leven prachtig vergelijken met de bouw of de herbouw van de muur rond Jeruzalem. Het is onder strijd. Soms worden stukken terug afgebroken. Maar het werk gaat gestadig door. Maar toch blijft ook dit beeld van die heilige man en vrouw staan, zoals we geschetst hebben. Want het is het gebed, het hartsverlangen van elke ware christen. Om zo'n karakter, want daar gaat het eigenlijk om. Om zo'n karakter te hebben, zo'n persoon te zijn. Dat is zijn doel, daar streeft hij naar. Hopelijk heeft menige heilige hier terug wat rust gekregen. Na de dingen die we genoemd hebben. Nu, waarom is heiligheid zo belangrijk? Waarom zegt Paulus, zonder zal je de Heer niet zien? Want dat is wel de ernst van de uitspraak die hij doet. Een eerste puntje. We moeten heilig zijn omdat God het in de Bijbel zo duidelijk als een opdracht geeft. Hij draait daar geen doekjes rond. Hij geeft het als een gebod. Wees u dan volmaakt zoals uw Vader die in de hemel is volmaakt is. Want dit wil God, u heiligen. Maar gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gij zelf heilig in al uw wandel. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Belangrijk is te zien dat we, als we christen worden, is dit niet een van de opties. Oh ja, dan neem ik erbij, tik. Nee, het is een deel van ons leven. Het is ons leven. Het tweede puntje. We moeten heilig zijn, want het is het enige duidelijke bewijs dat wij reddend geloof hebben in Christus. En dat we kinderen van God zijn. Ben jij en ik gered? Weet je dat zeker? Misschien zeg je, ik voel dit zo aan. Oh, pas op, er zijn er die van alles voelen. Want er bestaat zoiets als doodgeloof. Zoals Jacobus zegt. Zo is het ook met geloof. Als het niet tot daden komt, en dat is juist die karaktervorming in ons, is het op zichzelf genomen dood. Kunnen wij kinderen van God zijn zonder op hem te gelijken? Wanneer God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Zou dat dan niet een van onze familietrekjes moeten zijn? Dan heb ik hier twee foto's. Dat is een vader en een zoon. Dat zijn duidelijke gelijkenissen, denk ik. Dat zijn duidelijke familietrekjes. Als jullie willen weten wie het is, dan kom je maar vragen. De vader is een bekende Vlaam, ik zal het zo noemen. Als we er zeker van willen zijn dat we als rechtvaardigen zullen sterven, dan moeten we nu naar streven om heilig te leven, want hij is heilig. Een derde puntje nog. We moeten heilig zijn, want zo heb je het meeste kans om goed te doen voor de ander, voor je naaste. We hebben straks gezongen van de vuurtoren. En de vuurtoren is inderdaad het beeld van God ook, die ons wijst en veilig thuis brengt. Maar toen we deze zomer op vakantie waren, hebben we onder deze vuurtoren hier vlak eronder op 100 meter afstand geslapen, in de caravan. En Toen trof mij weer terug de sterke symboliek die daarin zit. Want net zoals elke vuurtoren ontelbare mensenlevens, dan zeemanslevens, redt door de schepen veilig naar de haven te brengen, op dezelfde manier is eigenlijk elk leven van een heilige als een vuurtoren. Zo'n leven is als een stille prediking. Een prediking die een ieder kan horen en kan zien die in jouw buurt komt. Moest je straks ook aan Ronnie en Karin denken. Als ze dat kwam vertellen, ze werken op de achtergrond. Maar ze zijn vuurtorens. Die anderen mogen zien. En die mensenlevens veranderen. Nu, lieve mensen, ik prijs me gelukkig dat ik verschillen onder jullie mag kennen die heilig leven leiden. En zonder dat jullie het weten, is de invloed van jullie leven enorm. Als een vuurtoren. We kunnen soms praten en praten en alles proberen uit te leggen, maar wie luistert er nog? Maar jou en mijn leven als een heilige is een argument waar niemand kan naast kijken. Het maakt religie mooi. Het zal mensen aantrekken door het echte, door het diepe, door het ware. Meer dan wij kunnen beseffen. Denk dat we later in de hemel versteld zullen staan van de massa's die gered zijn door de vuurtorens, door de heilige levens die er rondlopen. Maar, hoe ernstig is ook het tegenovergestelde? Hoeveel kwaad wordt er gedaan? Hoeveel schade wordt er aangebracht door elke gelovige die onheilig leeft? Zoals ik ergens las, zij breken met hun levens af dat wat predikers met lippen hebben opgebouwd. Zij zijn Satans beste medestanders eigenlijk. Wat laat jij zien door je leven? Wat laat ik zien door mijn leven? Waar streef ik naar? Wat is mijn grootste passie? Bij wie en wat voel ik mij het beste? Thuis, welk beeld geef ik aan jou in ons leven? Welk licht laten we zien? De vierde is ook prachtig. We moeten heilig zijn, want het is het beste voor ons leven nu. En dat is echt. Misschien dacht je nog dat een heilig leven maar iets saai was, maar dat is een leugen. Want God heeft in zijn wijsheid besloten dat er verband bestaat aan de ene kant tussen zonde en verdriet en aan de andere kant tussen heiligheid en vreugde in je leven, blijdschap. Toen ik enkele jaren geleden in diepe nood kwam door de enorme druk op het werk, en ik kijk elke morgen somber en gestrest wakker werd, heeft alleen de keuze om elke dag tegen hem te zeggen, Vader, ik dank u voor deze nieuwe dag. Dank u wel dat ik weer uw kind mag zijn. Dat ik mag leven voor uw aangezicht, wandelen voor uw aangezicht. Mag ik leven tot eer van u, zonder zonde en heilig, en u vreugde geven, Vader. Alleen deze woorden actief en oprecht uit te spreken, deed telkens de zon doorbreken in mijn sombere hart. En het heeft me van een burn-out gered. Daar ben ik 100% van overtuigd. Ik heb het ook al veel mogen getuigen. En ik ben het blijven doen. En het breidt uit, omdat je telkens diepere dingen in je hart ontdekt. Dingen die niet goed zijn. Maar tegelijkertijd ontdek je die enorme vreugde van voor het aangezicht van je vader te mogen wandelen en je te laten tuchtigen, op je in te laten werken. Een heilig leven is het mooiste leven dat je op aarde kunt hebben. Want het is al een beetje hemel op aarde. We moeten heilig zijn, want zonder heiligheid zullen we nooit klaar zijn voor de hemel. Oh, wat is dat een belangrijke eigenlijk, hè? Want de hemel is een heilige plaats. God in de hemel is heilig. Niet onrein. Of onheilig zal de hemel binnenkomen. Nu laten we even veronderstellen dat je onheilig de hemel toch mag binnenkomen. Wat zou je daar doen? Van wat zou je daar kunnen genieten? Met welke heilige zou jij je verbonden weten? Naast wie zou je gaan zitten? Waar zij plezier in hebben, heb jij geen plezier in. Hun smaak is niet jouw smaak. Hun karakter is niet jouw karakter. Hoe zou je daar ooit gelukkig kunnen zijn, als je hier op aarde niet heilig was? Want stel, jij bent wel graag in gezelschap van mensen van de wereld. Van zij die leven om plezier te maken. Zij die graag regelmatig eens goed doorzakken. Wel, die ga je in de hemel niet vinden. Of stel, jij vindt degene die heilig leven, zij die in alles God willen behagen en volgen en gehoorzamen, die vind je te strikt en te serieus. Hun gezelschap, niet te veel. Wel, in de hemel ga je niemand anders vinden. Kortom, de hemel is voor een onheilig man een verschrikkelijke plaats. Daarom, lieve mensen, en ik geloof dat dit een heel ernstig woord is, laten wij streven naar heiliging. Laten wij naar streven dat als het ware de toon van ons hart gelijkgesteld wordt aan de toon van de hemel. En hiervoor zullen we allemaal door die trainingsschool, laat ik het zo noemen, de trainingsschool van genade moeten. Dit leven met God, voor hem te wandelen. Je laat het tuchtigen, zodat ons hart, ons verstand en heel onze smaak gericht is op de hemel. Klaar wanneer hij ons komt halen. Nu, als we dit zo gehoord of gelezen hebben, moeten we denk ik onze vraag durven stellen. Ben ik heilig? Laten we duidelijk zijn, de vraag is niet, ga je naar de kerk? Of ben je gedoopt? Of neem je regelmatig deel aan het avondmaal? De vraag is zelf niet, vind jij het geweldig dat er andere mensen heilig leven? Of lees je graag eens in een boek over heiligen? De vraag is, ben jij zelf heilig? Ben ik heilig? Heiligheid zonder welke niemand de Heere zal zien. Overdrijf ik hier? Speel ik het hier te hard? Is dit een van mijn stokpaardjes? Nee, ik ben 100% van overtuigd. En de tekst die we gelezen hebben, die spreken voor zich. Denk alleen nog maar de tekst die we deze week in de kringen gezien hebben, die in de kring meegevolgd hebben. God heeft ons voorbestemd tot heiligheid en onberispelijkheid om zo aan zijn zoon te geven. Krijgt heiligheid in jouw leven de plaats die God het heeft gegeven? En in mijn leven? Krijgt heiligheid de plaats in onze kerken die God het heeft gegeven? Of zijn we misschien vergeten dat rechtvaardiging aan de ene kant, uw redding en heiliging onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn? Zoals in een huwelijk. Het ene kan niet zonder het andere. Hoe zou het kunnen dat wij wedergeboren Gods geest hebben ontvangen en dat dit niet te zien zou zijn? En dan spreek ik over een diep innerlijke verandering van ons hart. En zo komen we aan ons laatste puntje. Hoe En waar begin ik om heilig te worden? Nu, en dat is zo bijzonder, want we hebben heel dit zware onderwerp van heiligheid gehad en denken misschien welke bachelor of mastersopleiding moet ik daarvoor gevolgd hebben. Maar niets is minder waar. Het antwoord is heel eenvoudig. Jezus Christus is het antwoord. Het begint heel praktisch, zoals we gezien hebben, in de aankleding van onze heilige. Het begint bij het voelen, weten en herkennen van je eigen zondigheid en zwakte. En daarmee naar hem te gaan. Want Jezus is niet alleen degene die ons rechtvaardigt en redt, maar hij is ook degene die ons heiligt. Zoals in Efeze 5, 25 staat, hè? Jezus Christus heeft de gemeente lief gehad en zich voor haar overgegeven om haar te heiligen. Door het waterbad, reinigen door het waterbad met het woord. Dus alsjeblieft, probeer het niet zelf. Want wat kunnen we daarop vastlopen? Dat geeft hetzelfde effect of je zit in een lekkend bootje en je probeert er maar water uit te krijgen, maar hetgeen dat er binnenkomt is meer dan dat eruit gaat. Je wordt keimoe en je komt geen meter vooruit. Nee, verlang je om heilig te worden, verlang je om meer en meer die zonde uit je leven te krijgen en om zijn wil meer en meer te gaan doen en te gaan leven voor zijn aangezicht. Twijfel dan niet. Laat je door niets of niemand ophouden. Denk niet dat je eerst dit of dat nog moet doen. Nee, ga naar Jezus. En zeg tegen hem, zoals iets staat in dit prachtige oude lied. Nothing in my hand I bring. Simply to thy cross I cling. Naked, flee to thee for dress. Helpless, look to thee for grace. Met niets in mijn handen kom ik tot u, o Heer. En ik hou me vast aan uw kruis. Naakt, kleed mij, zoals we gezien hebben. Hulpeloos ben ik en kijk ik uit naar uw genade. Ik bid met je eigen woorden. Dat de Heer je redt niet alleen van de schuld van de zonde, maar ook van de kracht in je leven. Maak me heilig. En hij zal die doen, want het heeft hij beloofd. Nu zit nog één paddertje onder het gras. In die zin, doen we dit eenmaal? Nee, lieve mensen, dit werkt niet. Heb ik ook met schade en schande moeten ondervinden. Wil je echt heiliging in je leven, dan moet dit een voortdurende, een dagelijkse streven zijn. Hier ligt het geheim. Een verlangen om die zondige natuur en die wereldse verleidingen af te houden. Het is een dagelijks komen tot hem. Als je geneesheer voor je gezondheid. Hij is het manna waar je dagelijks mag van eten en de rots waaruit je dagelijks mag van drinken. En het prachtige is dat al deze dingen die we genoemd hebben, ook eigenlijk in de tekst stonden die we in het begin gelezen hebben, in Hebreeën. Laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus. Ja. De leidsman en volleinder des geloofs. Vestig dan uw aandacht op hem. Je hebt nog niet de bloed toe weerstand geboden in de worsteling tegen de zonde. Dat zijn de elementen die er allemaal in zitten. En dan kunnen we zeggen, als dat in uw leven gebeurt en groeit, dan is streven naar heiliging onvoorstelbaar mooi. Warm. Een intense bron. Want dat is het echte leven. Dat is het leven zoals God het bedoeld heeft voor elk van ons. Welke plaats krijgt het in jou en mijn lijstje wat we in begin gezet hebben. Laten we bidden. Vader, dank u wel dat we, ja, zo dit is mooi bij u mochten komen. En uw woord open doen, Heer God. En eigenlijk leren over wie u bent, Heer. En uw liefde en genade voor ons. God, en welk leven er voor ons weggelegd is. Dat u hebt bereid, Heer Jezus. O God, raak ons aan elke dag opnieuw. Dat we naar u komen om die heiligheid van u te ontvangen, Heer God. Die overwinning over de zonde. Dat verlangen om te leven, Heer God, voor uw aangezicht als een kind. Vrij. En ons te laten tuchtigen en bekwamen door u, Heer God. O Heer, dat we niet als slaven leven en weg moeten kruipen. Omdat we schrik hebben ontdekt te worden. Maar dat we bereid zijn om telkens naar u te komen. En God, dat dat ons leven wordt. Een leven dat, ja, gevuld wordt dan met vreugde, Heere God. Ook met ontdekking van nieuwe dingen en diepe dingen in ons hart. Waar u dan weer kan genezing voor geven. O Heer, mag uw woord de bron zijn waar we naartoe gaan telkens weer terug. Mag u, Heer Jezus, de bron zijn waar we ons vasthouden. En wilt u ons daarin zegenen? Mag uw gemeente daarin groeien, Heer God. Dat wil ik zo bidden voor elk van ons. In uw naam, Heer Jezus. Amen.